De vier mannen bleven even staan om zich een beeld te vormen van de vreemdeling. Er was hun verteld dat het een uit de kluiten gewassen kerel zou zijn en dat gold zonder meer voor de vreemdeling. Hij was 1,96 meter en woog makkelijk 110 kilo. Een borstkas als een wapenkluis en handen als de laadschoppen van een bulldozer. En hij was smerig. Zijn onverzorgde haar was een warboel. Hij had zich al dagen niet geschoren. Hij droeg goedkope kleren die hem niet pasten, met uitzondering van zijn schoenen. Zijn uiterlijk hield het midden tussen dat van een zwerver en een Neandertaler. Niemand zou hem missen als hij er niet meer was. De bestuurder van de auto deed een stap naar voren. Hij was een paar centimeter kleiner dan de vreemdeling en minstens 20 kilo lichter. Hij droeg een zwarte spijkerbroek, een zwart t-shirt en zwarte soldatenkistjes. Zijn hoofd was kaal geschoren, maar zijn gezicht ging schuil achter een dikke baard. De andere mannen volgden zijn voorbeeld en stelden zich naast hem op. "Het geld?" vroeg de bestuurder. De vreemdeling klopte op zijn achterzak. "Goed," de bestuurder knikte naar de auto. "Achterbank. Instappen." "Waarom?" "Dan neem ik je mee naar Michael." "Dat was niet de afspraak." "Zeker wel." De vreemdeling schudde zijn hoofd. "De afspraak was dat jij mij zou vertellen waar Michael is. Vertellen, laten zien, wat maakt dat nou uit?" De vreemdeling zei niets. "Nou, waar wacht je nog op? Kom op met dat geld en stap in." "Als ik iets afspreek, hou ik me daaraan, ja? Als jij het geld wilt, dan moet je me vertellen waar Michael is." De bestuurder haalde zijn schouders op. "De afspraak is een beetje veranderd, hè? Het is slikken of stikken."
"Dan wordt het stikken."
"Kappen nou!" De bestuurder reikte achter zijn rug en zijn hand kwam weer tevoorschijn met een pistool. "Genoeg geluld. In de auto."
"Je bent nooit van plan geweest om me naar Michael te brengen."
"Petje af, Sherlock."
"Je wilt me naar iemand anders brengen. Iemand die me vragen wil stellen. Hou op met dat gezeik. In de auto."
Maar dat betekent dat je me niet kunt doodschieten."
"Het betekent dat ik je niet kan doodschieten, maar kan je wel neerschieten."
"Oh ja," zei de vreemdeling. Een getuige zou hebben gezegd dat de vreemdeling zich amper bewoog. Maar op een of andere manier had hij de afstand tussen hem en de bestuurder in een fractie van een seconde overbrugd en klemde hij zijn vuist om de pols van de bestuurder. Hij trok die omhoog als een trotse visser die iets uit zee hengelde. Hij sleurde de arm van de man zo hoog boven diens hoofd dat de man op zijn tenen moest gaan staan. Toen ramde hij zijn andere vuist in de zij van de bestuurder. Hard. Zo hard dat je er normaal gesproken iemand mee zou vloeren die daarna ook niet meteen weer overeind zou komen. Maar de bestuurder ging niet onderuit. Dat kon hij niet. Hij hing aan zijn arm. Zijn voeten gleden onder hem weg. Het pistool viel uit zijn hand. Zijn schouder schoot uit de kom. Pezen verrekte, ribben raakten gekneusd. Het was een groteske stortvloed van kwetsuren, stuk voor stuk voldoende om hem uit te schakelen. Maar op dat moment drong dat allemaal nauwelijks tot hem door, want hij kronkelde van de pijn. Felle pijnscheuten, allemaal afkomstig van één plek, hielden hem in hun greep. Een plek net onder zijn oksel, waar zich een netwerk van zenuwen en lymfeklieren bevindt. Precies de plek waar de vreemdeling hem had geraakt met zijn keiharde knokkels. De vreemdeling raapte het op de grond gevallen pistool op en droeg de bestuurder naar de motorkap van de auto. Na adem snakkend en kronkelend van de pijn lag de man ruglinks op de dof geworden lak. De vreemdeling keerde zich naar de andere drie mannen en zei: "Jullie kunnen het beste weglopen nu je het nog kunt."